En u bent weer terug bij de VPRO, bij VPRO's marathoninterview van vandaag. Maarten Westerveen in gesprek met schrijver Frans Thomeese. 1 uur ligt achter ons, nog 2 uren te gaan in deze ontmoeting, rechtstreeks vanuit Maastricht. Ik geef een klein overzichtje van het voorafgaande. De openingsvraag van Maarten Westerveen confronteerde de luisteraar ogenblikkelijk met Thomeese's gevoel voor ironie. Heb je een goede kerst gehad? Ja, een voorbije kerst is voor mij een goede kerst. Het ging in het eerste uur over de schrijvers die Thomeese bij de literatuur brachten. Hij was een liefhebber van het werk van Gerrit Krol, een van zijn voorbeelden die hij met enorme ernst en toewijding las. Bij het lezen van Nessio's Titaantjes begon ook de imitatielust en het gevoel, dit is voor mij geschreven. Enerzijds was hij als jongen niet geremd door bescheidenheid, het corporale gymnasiumpikkie gedrag, zo noemt hij het zelf, maar tegelijk was hij ook heel verlegen. Thomeese zei, ik ben niet iemand die snel kan reageren op een situatie. En daardoor, het schrijven was eigenlijk een uitkomst. Arrogantie in geschriften. Zijn vader was een belezen man. We hadden veel boeken thuis, hoorden we hem zeggen. Hij overleed toen Thomeese vroeg in de 20 was. Ook vader had wel in de journalistiek willen gaan. Vader publiceerde bijvoorbeeld vlak na de oorlog in Propria Curis. Dankzij mijn vader had ik op mijn 16e al 4 boeken van Menno ter Braak gelezen en daardoor ook kennis gemaakt met Nietzsche. Maar schrijven is ook een oedipale daad. Je schrijft nu eenmaal niet om je vader te plezieren. Mijn vader is gestorven toen ik jong was. Hij was al dood voor ik hem kon verslaan. Hoewel, 1 keer versloeg hij hem toch. Dat was met schaken, toen hij 10, 12 was. Terwijl, zegt Thomeese, ik zag dat hij echt zijn best deed om te winnen. Dat was een bijzonder moment. Je wilt een vader verslaan, maar je wilt ook tegen hem kunnen opkijken. Thomeese's moeder leeft en leest bovendien alles wat Frans schrijft. Uiteindelijk ook de titels die zij aanvankelijk met aarzeling tegemoet trad. Hoe vindt Thomeese zijn onderwerpen? Vroeg Maarten Westerveen. In hoeverre ben je bijvoorbeeld je bewust van goede metaforen? Thomeese's antwoord, is het een talent of een gebrek om je te kunnen verliezen in een detail en daar beelden bij op te roepen? Een lezer heeft een zandbak nodig, een schrijver zoomt in op 1 zandkorrel en laat zijn fantasie de vrije loop. Ik had eigenlijk ooit willen afstuderen op het verschil tussen historische verhalen en het historische traktaat. Het vaderschap bracht Thomeese een beslissende verandering, waar we graag meer van willen weten. Het gevoel betekenis in het leven te hebben voor anderen. Maar dat heb je toch ook als schrijver bij uitstek? Ook een intrigerende zin vond ik, er is veel mythologie om ons schrijvers en wij moeten die in stand houden. Waarbij ik dacht, waarom eigenlijk? Enfin, niet ik stel hier de vragen, maar Maarten Westerveen. Verder maar weer, Maarten. Het woord aan jou.
Dankjewel, Anton. Voor het journaal vroeg ik jou naar het schrijven. En je vertelde over jouw voorleessessie van eerder vandaag in Maastricht. Wij zitten nog steeds in Maastricht. En je beschrijft hoe jij kan zien hoe jouw tekst binnenkomt. Je las voor uit Schaduwkind. En je zag hoe die tekst binnenkwam en dat iets deed met die mensen. En tegelijkertijd was je zelf bezig met hoe je voordrachten, waar je de nadruk op legde en waar je het op had moeten leggen. En toen vroeg ik jou of je wel eens toe wou geven aan die reactie van die lezer, om die te bedienen. En uiteindelijk werden we onderbroken, maar ik wou van jou weten in hoeverre er ijdelheid meespeelt in het schrijven. Als het goed gaat. Je had het erover dat je soms plezier kan beleven of genot kan beleven aan als je de taal aan het werk zet, als je iets bewerkstelligt. Hoeveel ijdelheid komt er bij het schrijven kijken?
Ja, ik denk bij het schrijven zelf, dus die act of writing is natuurlijk bij alleen. En ijdelheid is altijd oog in oog met de ander. Hè? Dus dat treedt pas op als je indruk wil maken op een ander en in andermans ogen wil bestaan. Dat is volgens mij is ijdelheid niks anders dan jezelf zien door andermans ogen. En die ogen moeten dan een beetje afgunstig zijn, liefst. En dat is natuurlijk wel aan de orde. Ik denk dat het scheppen van tekst, van verhalen, van romans, een competitieve bezigheid is. Je wilt niet de mindere zijn. Kijk, in de omslotenheid van je werkkamer ben je de enige en werk je in je eigen universum, in je eigen heelal zit je dan. Maar eenmaal in de uitgeversbusiness, als je boek in de pijplijn zit, dan zie je ineens dat je niet de enige bent. Dat er wel tientallen, zo niet honderden, ook net zo actief en net zo ambitieus hun boeken inleveren met grote verwachtingen. En dan komt er iets anders. En dan heb je het niet meer in de hand. Dus dat is het treurige aspect. En die ijdelheid, ja, daar heb ik me eigenlijk altijd tegen proberen te wapenen. Hè. Die heb ik dan wel op het moment dat ik bij de uitgever zit en we bespreken dan wat ze met het boek gaan doen en hoe zie jij het en wat vond jij ervan. Nou, ze vinden natuurlijk altijd een meesterwerk, want anders ga je naar de concurrent. He, dus dat is nog nooit zo moeilijk. Die complimenten heb je snel binnen. Maar het is iets waar je beter niet te veel van kan hebben. Dus die ijdelheid, dus van ben ik de beste schrijver? Is mijn boek het beste of het geestigste of het ontroerendste of het knapste? Of weet ik wat. Daar word je alleen maar ongelukkig van. Dat is niet een zinvolle ijdelheid.
Maar je vertelde in het vorige uur al dat jij... dat je eerste manuscript werd afgewezen. Dat was dat kwam toch enigszins als een klap aan. Nu opeens met het volgende Zuidland krijg je opeens een grote prijs. Flink veel geld, 50.000 gulden als ik me het goed herinner. Ja. Veel voor die tijd ook. Wat deed dat met je?
Ja, het doet wat met mij, maar het doet ook wat met mensen in je omgeving. Want zelf was ik natuurlijk niet bescheiden. Dus zoals ik zei, ik was niet doende de aankoopprijs te winnen, want ik wist nou helemaal de reglementen daar niet van. En ik wist ook niet toen, dat was in die beginjaren, dat mijn boek daar überhaupt voor een aanmerking kwam. Ik dacht, dat gaat over alle gevestigde schrijvers. En dus ik lag daar niet wakker van. Dus met mij deed dat toen niks. En het deed met andere mensen heel veel, dus andere schrijvers. Je was ineens, speelde je mee met de grote jongens, die wisten wie je was. En mensen uit de buurt, ik woon in Bos en Lommer, de mensen die natuurlijk nooit een boek lazen, maar die hadden me wel bij wijze van spreken in de Telegraaf zien staan of in het Parool. En dus de sigarenboer en de slager. En daar werd ik dan zo'n beetje omhelst. Als ik dan daar een zakje gehakt kan kopen, dan komt de slager zo ongeveer over de toonbank heen om een paar klapzoenen te geven. Dus dat heb ik eraan wel gemerkt. Het doet. Mensen zijn ook trots in de tweede graad. Of mensen van vroeger, van heel lang geleden. En dat was wel ontroerend eigenlijk. Mensen die als, net zoals ik juich voor Ajax, juichten zij voor mij. Hè? Dus het is ook een beetje, het straalt ook een beetje op hun af. Jeugdvrienden, oude buren enzovoort. Dus daar merk je ineens wat voor betekenis het heeft. En dat is een beetje onwennig, maar wel heel... heel prettig. Je denkt wel even van, ik ben heel... mijn leven is toch niet voor niks geweest.
Was dat wat je dacht?
Toen wel eventjes zo in de volgende ochtend. Hè, toen zat ik daar natuurlijk met een kater van je welste. En mijn rommelige etage. En bloemstukken die binnenkwamen. Terwijl ik helemaal geen vazen had. Hè. Ik was iemand zonder vazen. Maar ik had allemaal bloemen dingen. Ja, emmers en dingen. Ja. En volle asbakken en vuile onderbroeken. Maar die hele chaos en de telefoon die maar ging. Ja, dat was wel een... ik weet nog heel sterk nog het moment ook dat ik zo 's morgens wakker werd. En naar de wc ging en toen boven die pot hing en dacht... gisteravond de aankoopprijs gewonnen. Dus ik was het even helemaal even kwijt. Dus dat was wel een soort voetbalgevoel. Een soort... we hebben de wereldcup gevoel. Hè?
Hoe lang heb je daarop geteerd?
Ja, ik niet zo lang, maar de omgeving wel. Dus
dat doet toch ook wat met jou dan? Als mensen dat dan zo trots op je zijn dan?
Wildvreemde cafés, dat je schouderklopjes krijgt en zo. Alsof je, weet je, als overwinnaar binnenkwam. Dan werd je op je schouder geslagen door alle halve dronken lappen. Ja, dat soort dingen. Ja, natuurlijk ook een hoop flauwekul. Maar in die zin heb ik nog wel zeker een jaar een ererondje gelopen door Amsterdam. Ja.
En dan moet je weer schrijven.
Ja, ik was toen wel aan het schrijven, maar ik was er eigenlijk uit. Want ineens kijk je met ACO-prijswinnende ogen naar je, de tekst die je al hebt. Dan denk je, ja, is dit nou de volgende ACO-prijs of wat wordt dit? Dus dat is ineens, je kunt ineens niet je eigen blik meer vinden. Je hebt ineens die blik van al die bewonderaars en mensen die jou ineens bevriend met je willen zijn. Die kijken met je mee. Dus je moet weer alleen los zien te komen daarvan. En dat heeft me wel enig psychologische acrobatiek gekost om dat voor mekaar te krijgen. Dat is eigenlijk met de Heldenjaren verscheen dan 4 jaar later. Terwijl, je had ook eerder gekund. Ik had het misschien ook helemaal niet moeten schrijven of later moeten schrijven. En toen was ik wel doorheen. Dus dat boek werd ook afgesabeld, volgens mij. Rob Schouten was er nog gek genoeg heel lovend over. Maar niet veel mensen waren er erg lovend over. En zeker niet bepaalde critici zoals Arnold Heumakers, waar ik toch altijd wel naar uitkeek. Dus toen dacht ik, dat hebben we weer gehad. En nu, toen was ik wel vrij. En toen heb ik er nooit meer last van gehad.
Heb jij, zit jij weer op bepaalde critici te wachten, bepaalde recensenten te wachten als je boek uitkomt?
Nee, Arnold Heumakers, dat is echt. Kijk, er zijn er. Kijk, iemand als Jeroen Vullings schrijft heel in Vrij Nederland erg.
Die is echt blij met je over het algemeen.
Ja, maar blij. Maar die heeft voor bepaalde boeken erg veel kijken. En natuurlijk begonnen met Nergensman. Ik weet niet, eerder heeft hij het misschien ook wel gedaan met Nergensman, mijn autobiografieën. Eigenlijk mijn poëticale geschriften. Mijn geschriften waar ik me erg over het vak uitlaat. En over mijn eigen schrijven. En dat is voor hem een boek, een eye-opener geweest. En dat vond ik heel erg leuk. Dat vind ik een van de leukste recensies die ooit over mijn werk geschreven zijn. Omdat dat je ziet wat voor impact het had op hem. En hij had gewoon zin om al die schrijvers die ik noem ook te gaan lezen. En het strijdbare daarvan, dat activeerde hem heel erg. En dat is natuurlijk wat je hoopt. En ja, ik heb wel eens van Arnold Heumakers een hele goede recensie gehad. En in zin van goed gelezen recensie. En dat zijn er niet zo heel veel van de recensenten. Ze hebben, ik moet ook ter verontschuldiging aanvoeren, ze hebben ook niet veel kans om er wat van te maken, omdat ze hebben maar 600 of 300 woorden of weet ik wat. Het is niet zoveel om echt een analyse te plegen. Maar ja, dus in die zin, nee, kan ik niet zeggen dat er veel recensenten zijn ik moet zeggen, alle recensenten in de NRC zijn heel goed voor mijn werk en ook goed. Over het algemeen begrijpen ze het ook heel goed. Van de wat stille Jeanette Luijs, die voor mij vanaf begin af aan gerecenseerd heeft. Vanaf mijn debuut. En tot Arjen Fortuyn of Elsbeth Etty. Hele verschillende. Pieter Steins, die nu weg is. Dus ik vind dat ook wel fijn. Dat er heel verschillende mensen allemaal over oordelen. Daar ben ik wel altijd blij mee. Dat ik niet een soort schrijver voor een kliekje ben. He, dus dat zeggen altijd dat groepje daar. Dat zit altijd die toemezen te pushen. Maar, dat het altijd uit verschillende vaartjes wordt getapt. Maar ja, wat ik wel eens zou willen. Wat je natuurlijk graag zou willen is natuurlijk. Dat ze er iets uithalen wat ik er zelf niet uithaal. En dat gebeurt helaas te weinig. Omdat ze te weinig ruimte hebben, te weinig tijd. Te weinig ambitie volgens mij ook om echte analytische stukken te schrijven. Waar moeten ze die publiceren? Door wie wordt dat gelezen? Dus dat is uit onze literatuur. De reflectie is een beetje uit onze literatuur aan het verdwijnen. Dus ik zeg zo iemand als Menno ter Braak die echt. Ik zeg, mijn schrijvers ook. Zenuwziek kon krijgen, maar ook ze heel goed kan analyseren en plaatsen. Dat is. Dat heb je natuurlijk. Paul Rudenko. Je ziet ook vaak. Schrijvers zijn ook groot geworden doordat ze de goede mensen hebben gehad die over hun schreven. Dus de theoretici die met een stroming mee of met een tijdschrift mee, met een groep. Mensen mee, maar in die zin gebeurt dat weinig. Jij ziet bijvoorbeeld, Karel Peters heeft over A.F.T. van der Heijden heel lang geschreven. Ik geloof een recensie van 10 afleveringen een keer. Maar over het algemeen, ook, vind ik ook over iemand als van der Heijden. Ja, er wordt wel veel rooksignalen losgelaten. Veel lof en zo. En tamtam gedoe, maar echt een goede analyse lees je dan ook niet over dat werk. Het is toch gewoon beschrijvend vaak. En dan, Dat is het dan. Het duidt het ook niet. Het zit ook niet te breed. Je werk wordt nooit geplaatst in een reeks van andere schrijvers. Hè, waar je, wat je zelf graag zou willen. Dus dat, ja, in die zin is het is dat wel jammer. Waarom
is dat jammer? Omdat je graag je werk waar je zo hard op hebt geploeterd dan serieus wordt genomen? Of is het iets anders?
Nou, het heeft met betekenissen te maken. Literatuur is natuurlijk een spel met betekenissen. En kijk, in een wetenschappelijk werk liggen die betekenissen vast. Ze zijn in ieder geval gedefinieerd. Je moet als wetenschapper definities geven van al je beweringen. Hè? Dus je kunt niet zomaar iets beweren. Je moet dat aantonen en met voetnoot zeg ik. Ik bedoel met die term dit en dat. Je kadert dat in. Maar bij literatuur zijn de betekenissen vrij zwevend. En het is een soort kaatsend spel. Een mozaïek ontstaat er van allerlei betekenissen. En hoe meer daar wordt over en weer mee wordt gespeeld, hoe meer de betekenissen toenemen. Hè? Dat ik zeg, ja, het is niks moois. Dus als je Borges leest over Don Quixote, dat is poëzie. Die Don Quixote is al mooi natuurlijk als verhaal. Daar kun je al eindeloos over dromen. En wat hij er dan weer van maakt. Dat verdubbelt dat. Het is een eindeloos spel. En dan kun jij weer over Borges iets moois zeggen. En dat is het genot van al die exegese. En dat, als je dat zegt, we doen het niet meer. We vatten die boeken samen. We zeggen Don Quixote is een verhaal van een halve gaar op een schonkig paard die met een dikke knecht door zijn omgeving trekt en door iedereen wordt uitgelachen. Nou, dat is niks natuurlijk. Hè? Dus...
Maar ik kan me voorstellen dat je dat zegt over andermans werk. Maar het klinkt licht zelf feliciteren natuurlijk als je dat zegt over ook je eigen werk. Hè? Als je zegt, goh, we hadden mensen maar meer. Waarom is het belangrijk dat ze dat ook met jouw werk doen? Hè? Dat het in specifiek jouw eigen boeken, dat het met Schaduwkind of Vladi Vostok gebeurt. Waarom is dat voor jouzelf belangrijk? Omdat je dan beter meer zelfinzicht krijgt? Is dat dan wat er gebeurt?
Nou ja, dat is waarom ik op lezers wacht. Ik doe het wel met vrienden. Ik ben bevriend met schrijver, dichter Jacob Groot. Die heeft nu een boek geschreven, Adem Seconde. En dat is niet zoveel besproken, maar wel door degene die het hebben gedaan, bejubeld. Kijk, en als ik met hem praten we natuurlijk over allerlei dingen, maar ook over ons eigen werk en ook over de verbanden daartussen. Hè? Dus dat boek dat gaat min of meer, meer over pornografie. Heel veel over pornografie zelfs. En ja, ik vind het ook een interessant onderwerp sinds Vladi Vostok om over pornografie te schrijven. Hè? Niet zozeer om het zogenaamde proza wat je met één hand leest, zou ik maar zeggen. Rukkersproza, dat is ook leuk om te doen, maar daar gaat het mij niet om. Het gaat er mij om dat wij in een wereld leven waar pornografie eigenlijk het meest in het oog springende tak van sport is geworden. En als ik zijn boek lees, dan zie ik ook die verbanden. Maar niemand zal die zien. Maar ik vind het leuk dat ik echo in zijn boek en hij echoot in mijn boek. En ja, zo zie ik allerlei echo's in mijn boeken zelf wel. Maar het is leuk als iemand anders het zou kunnen zien. Hè? Dus dan zou het boek verrijken.
Je hebt wel eens gezegd, je schrijft niet voor de massa's. Je schrijft voor die ene wachtende lezer of lezeres, geloof ik. Ik geloof dat je er op dat moment als een meisje beschrijft ook. In hoeverre is zo'n recensent daarvoor belangrijk? Ben je in die zin afhankelijk? Jij zegt dat jouw boek is afhankelijk van die lezers. In hoeverre zijn die lezers ook afhankelijk van de recensies die zij tot zich nemen? Of die er
dat zou ik niet kunnen beoordelen. Hè? De recensies worden natuurlijk minder belangrijk naarmate ze kleiner worden en er geen plaatjes meer bij staan en noem het maar op. Hè, dat zijn de krantenwetten. Dus in de wereld van de journalistiek is de recensie een heel ondergeschikt en inferieur aspect geworden. Hè? Dus dat heeft geen status. Dus de moderne lezer zal niet denken dat de recensies heel belangrijk zijn in een boek. Die zal denken, een interview is belangrijk. Hè? Dat is een hele pagina of twee pagina's met een grote foto erbij.
Drie uur.
Of duurt drie uur, ja. Dat is een verschuiving. Hè? Dus dat is een verandering. Dus ik denk niet dat de recensenten meer zo'n grote invloed zullen hebben, zoals Ter Braak dat kon hebben op een generatie. Of Gomperts na de oorlog. Of zelfs iemand als Kees Fens. Hè, die, jaren 60 en 70. Ik denk dat dat niet meer plaats zal vinden.
Betreur je dat?
Nou ja en nee, het is natuurlijk, je moet er ook niet aan denken, want het zijn natuurlijk ook potentaten die te braken of fans of die maar, hè, dat je de ik weet dat we van Adrie van der Heijden, die werd altijd gek van die fans, want die fans die had besloten dat hij die dikke boeken niet ging lezen. Ja, en niemand die hem daartoe kon brengen. Dus Adrie is altijd tot, ja, misschien nu nog steeds, maar in ieder geval tot de dood van fans daar niet blij mee geweest. Ja, dat is natuurlijk ook, ja, het is ook wel belachelijk natuurlijk. Hè. Ik bedoel, wat je ook aan te merken hebt of van der Heijden natuurlijk, dat hij een van de belangrijkste schrijvers is van na de oorlog, is natuurlijk buiten kijf. Dus dat je dan als criticus zegt, daar begin ik niet aan, is al potsierlijk, moet ik zeggen. Maar.
Het komt al een paar keer, is het ook voor, noem je het al, en ik lees het ook in je boeken, concurrentie, strijd. Het wedijveren om aandacht, om roem. Om...
Ja, maar ook om goede boeken. Het is ook positief. Het is niet zo van, heeft die alweer een prijs? Of moet de Volkskrant zo nodig hem wel 5 sterren geven? Dat is kinderzinnen, zal ik maar zeggen, hè? Die waar je natuurlijk ook wel eens last van hebt. Niets menselijk is mij vreemd. Maar de concurrentie is. Nou, weet je wel, hij doet dat. Of hij. Ja, laat ik zeggen. Hè, zo, heeft hij alweer een boek af? Of god, dat hij dat doet. Of ook. Hè, het verrijkt de mogelijkheden. En dat is natuurlijk. Dus deels heb je die concurrentie met Nederlandse schrijvers. En dan vooral die je generatiegenoten. Maar ik heb het natuurlijk ook wel met buitenlandse schrijvers. Dan denk ik, weet je wel, dan ga ik dat ook doen. Of,
mis je eigenlijk wat in de Nederlandse literatuur?
Ja, kijk, ik denk als ik me de 10 beste schrijvers noem, de 10 belangrijkste boeken voor mij op dit moment. Ja, zal er misschien 1 Nederlandse schrijver of zo tussen zitten. Dus in die zin.
Je haat lijstjes trouwens, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd.
Ja, maar zou ik moeten verzinnen ter plekke. Maar het is natuurlijk. Omdat dat verandert met het perspectief waar je mee aan het lezen bent. Maar dat is niet een lijstje wat bij mij boven de schoorsteen hangt. Want er hangt dan volgende week een ander lijstje. Maar ik lees natuurlijk alles wat ik nodig heb. Ik ben niet iemand die. Alle nieuwe boeken, als ik nu zo'n najaar is, ja, van al die nieuwe boeken, ja, als ik denk, wat heb ik toen van Jacob Groot, uit Vriendschap natuurlijk, en ook uit Interesse, heb ik dan gelezen. En dan lees ik een boek wat net uitkomt van Torgny Lindgren, de Herinneringen, wat ik een fantastisch boek vond en tot mijn verbazing op geen enkel eindejaarslijstje stond. Maar van al die bewierookt, hè, van Tommy Wieringa en Rozenboom en Hoek de Jong, weet ik al. Die lees ik niet. In beginsel interesseren ze me eerlijk gezegd niet zodanig dat ik moet gaan lezen. Ik ben wel natuurlijk nieuwsgierig wat ze doen. En dan denk ik altijd, als het overblijft, dan ga ik het wel doen. Hè? Maar het zijn geen van alle boeken waar ik. Handen wringend staan. God, daar heb ik nou zin in om het te lezen. Dus
waarom niet?
Nou ja, dat heeft natuurlijk met vooroordelen te maken. Of met het feit dat je van die schrijvers al wat gelezen hebt en even liever iemand anders leest. Of, hè, dus dat, en ik ben die urgentie komt mij niet daaruit voor. Ik ben ook niet iemand die alle nieuwe Philip Roth meteen uit de schappen trekt of zo. Dus het is niet persoonlijk bedoeld. Maar dat is het ook wel eens een soort irritatie. Van die uitgevers opdringerigheid staat me wel tegen. Of schoon ik dan met mijn eigen boek er gewoon naar mee zit te doen natuurlijk. Maar het staat me tegen dat die boeken goed moeten zijn op voorhand, weet je wel. Barmischandaal ook wel, maar Barmischandaal is natuurlijk ook tegelijkertijd een grote grap. Dus daar zit iets anders mee, speelt er mee. Maar dat geweld waarmee zulke boeken worden neergezet, die staat mij tegen de borst.
Dan kunnen we niet om jou, in zekere zin jouw grootste werk heen. We zijn hier ook vanwege jouw grootste werk, Schaduwkind. Je hebt dat vandaag ook nog uit voorgelezen. Schaduwkind zijn jouw, moet je het zeggen, aantekeningen. Naar aanleiding van jouw overleden dochtertje. Ja. Ik vond het moeilijk om te lezen. Niet omdat het niet goed geschreven was, want naar mijn inzien was het dat wel. Maar het is zwaar en het is moeilijk. Het kwam dichtbij. Maar wat ik me afvroeg toen ik het las, was ook, je schrijft het eigenlijk voor jezelf en je vrouw, Makira. Die wordt ook de hele tijd in die teksten betrokken. Wat brengt je uiteindelijk om dat dan uit te geven?
Ja, dat is een stapsgewijs gegaan. Dus de voornaamste reden is dat het, dat het voor veel mensen de moeite waard is natuurlijk. Maar kijk, de reden waarom iemand iets schrijft en waarom het uiteindelijk... Kijk, Schaduwkind is nou typisch een boek wat door lezers gemaakt is. Want ik had daar zelf... Ja, door intimiteit van het onderwerp en ook door mijn eigen kwetsbaarheid toen in een emotionele zin zat ik er zelf niet zo op te wachten om dat te publiceren. En niet omdat ik er ook geen oordeel over had, maar mijn uitgever, Mitch van der Pluim, die was er onmiddellijk van overtuigd dat dat uitgegeven moest worden. En daar zat ook iets praktisch aan. Ik was overgegaan van Querido naar Uitgeverij Contact. En ik was uitgenodigd om het oudejaarsboekje te schrijven, het nieuwjaarsgeschenk. Dat deden uitgevers toen nog heel braaf. Een heel mooi boekje maken voor relaties, vrienden enzovoort en boekhandelaren. En nou, dat vond ik op zich wel een eer, want het is altijd wel... je bent het uithangbord van uitgeverij en het wordt mooi gedaan. Het is ook vaak de kans om iets uit te proberen. Maar ja, toen dat allemaal net gebeurd was... Ja, kon ik me daar niet meer toe zetten. Dus ik zei, het enige wat ik schrijf zijn wat aantekeningen. Maar... En toen zei mijn vrouw, dus Makira, van ja, maar die zijn wel heel erg goed. Ja, oh ja, goed. Mag ik ze dan lezen, Mitchy? Nou ja, hè, natuurlijk. En zij las ze, zittend op de drempel van mijn balkon. En die kwam terug. Ja, dit is... Ik kijk jou aan, maar ik weet het wel. Ik wil het doen. Ja, toen keek ik weer mijn vrouw aan. Ja, goed, we kunnen het wel proberen. En dan doen we dat als dat relatiegeschenk. Dan is dat toch een beetje in een soort... orcommerce-achtige uitgave. Mooi, een beetje bibliofiel. En ja, dan komt het eigenlijk alleen terecht met mensen uit het vak. En mensen die mij toch wel kennen. En niet, ligt het niet op straat, om het zo maar te zeggen. Maar ja, dat boekje, dat ging als een lopend vuurtje rond. En iedereen belde de uitgeverij om ook dat boekje te mogen hebben. En ja, toen voelde ik al, daar is iets anders mee aan de hand. En er werd overal besproken door deze en gene. En heel jubelend. En ja, toen was er... Toen ben ik door gaan schrijven. Dat waren maar een stuk of 20 of 25 van die stukjes. Dat ben ik door gaan schrijven. Ja, er waren het 49 uiteindelijk. Mooi rond getal. En toen heb ik gedacht, dan moet het maar. En ik heb me eigenlijk helemaal niet over gerealiseerd wat het zou worden. Toen dacht ik, het zal wel een succes worden. In de zin van, ze zullen het wel goed bespreken. Daar had ik ook geen twijfel over. Vervolgens bespraken ze het allemaal over het algemeen heel slecht, vond ik. En namelijk heel persoonlijk en helemaal niet literair. Maar dit terzijde.
Had je dat gepikt?
Nou, ik had veel liever gehad. Ik denk, bemoei je er niet mee? Ik vond dat heel irritant. Ik dacht, het is gewoon een handelseditie. Het is toch een boek wat verschijnt. Ja, het is wel erg goed. Het moet meteen de ACO-prijs krijgen of de Librisprijs. Nee, dat kunnen we hem niet aandoen. Of iemand anders die schreef dan alle ins en outs over mijn kind en niks over het boek. Ja, en dat het dan zo ontroerend was of zo. Ja, ik vond het verbijsterend, moet ik zeggen. En toen is het gelukkig uiteindelijk... Ja, het boek heeft natuurlijk een hele krankzinnige carrière gehad. Dus is toen een enorme hype geworden, dat kan niet anders zeggen. Op de Frankfurter Boegmessen, daar boden alle uitgevers... grote uitgevershuizen van de westerse wereld tegen elkaar op. Gewoon krankzinnig, weet je wel. Faber en Faber tegen... Random House en weet ik het allemaal niet. En Rowold en... je kunt het niet zo gek verzinnen. Knopf en Ferris Strauss Giroux. En dan moest ik dan wel eens mee op. Ja, wat wil je? Wil je liever bij die of bij die? Nou, ik zeg, kiezen jullie. Maar ik geloof het allemaal wel. Ik heb daar toch niet zoveel verstand van. En ja, toen kwam ik er overal in die landen uit. En sommige landen werd het ook heel erg hoog geprezen. Onder andere in Duitsland. En toen viel het me op dat het grappig was. Omdat ze me daar niet kenden. En ik gewoon een Nederlandse schrijver was met initialen. En er staat geen foto achterop. Dus vrij onpersoonlijk. Toen kreeg ik echte recensies. En toen dacht ik, zo kan het ook natuurlijk.
Ja, maar die mensen waren niet gehinderd door persoonlijke kennis van jou. Dat is, ik denk dat elke recensent zal toch eventjes zijn wangenbol geblazen hebben en gedacht van ja, hoe ga ik dit aanpakken?
Ja, maar dan hadden ze iemand moeten geven die mij niet kende. Ik ken ook niet iedereen natuurlijk. Zo gek ben ik ook weer niet. Maar het was gewoon eens. Ik zag het ook weer met Van der Heijden, met Tonio, maar ook dat rare gedoe. Dat doen ze gewoon heel erg graag. Het is ook een soort. Hoe noem je dat? Weet je wel, altijd de hele dag over literatuur schrijven. Eindelijk hebben we echt een onderwerp. Gaat het ergens over? Dat zat er ook achter. En dat is natuurlijk ook zo. Ik bedoel, ja. Als je kind doodgaat, is het natuurlijk wel een andere koek dan een mooi boek schrijven. Dus dat is ook wel. Ze hadden zich toch moeten vermannen en moeten denken. We moeten niet iemand zijn persoonlijke leed gaan recenseren. Daar zijn we niet voor. We zijn ervoor om te kijken of die zijn woorden een beetje goed op een rijtje zet. Dat moeten wij beoordelen. Dat is toch ook als iemand. Ik weet het nu, want ik krijg natuurlijk heel veel van die dingen toegestuurd van mensen die dan mijn boek hebben gelezen, nou zo geraakt en besloten hebben ook erover te schrijven. En wat allemaal natuurlijk heel gemeend is en zo, maar vaak literair of altijd literair, natuurlijk niet interessant. Het is heel ingewikkeld, want wat moet je dan zeggen? Hè? Ik zeg dan altijd van, ik ben geen recensent, dus, en je moet het maar gewoon bij een uitgeverij onderbrengen. En zo niet, dan zal het wel niet goed zijn. En
dat laatste voeg je er ook aan toe.
Ja, het is natuurlijk iets anders dan er zelf over schrijven, dan ermee naar buiten treden. Ben ik altijd, vind ik van mezelf ook hoor. Dus ik vind, op het moment dat ik ermee naar buiten treed, dan moet ik ook bestand zijn tegen de hoon of de kwaadaardigheid. He, dus dat is het moeilijkste. He, dus iemand kan ook een karikatuur van je ellende maken. Dan moet je ook tegen bestand zijn. He, dus er dreigde toch een beetje Doutzenberg, die Tonio. He, en ik zeg, ja, dan zei iedereen, stijgt dan. Maar ja, kijk, in wezen, wat Doutzenberg doet, is aantonen, echt de hypocrisie van de openbaarheid aantonen. Want ja, die moment dat Tonio natuurlijk uitgeroepen wordt tot het belangrijkste boek van het jaar, of weet ik wat, van de eeuw. En Adrie allerlei prijzen krijgt, vanwege, onder andere vanwege dat boek. Ja, dan mag er. Moet er ook eens tegenstem mogelijk zijn. Anders kan cultuur niet bestaan zonder tegenstem. En je kunt niet vleugellam gemaakt worden als criticus. Je moet dan kunnen zeggen, ja, ik vond dat middendeel inzakken. Of zoiets. Dat moet je niet. Daar bedoel je niet mee, ik vind het leven van de zoon van Adrie inzakken in het midden of zo. Maar dus je moet het onderscheid maken tussen het boek en het leven. Het verdriet en de weergave daarvan.
Maar je beschreef net dat een voor een deel het schrijven was een soort noodzaak. Het uitgeven niet. En wat je net zelf al zegt, dat steeg ook. Dat was iets groters dan jezelf alleen. En misschien was je ook helemaal niet in staat om daar een goed oordeel over te geven. Dus helemaal niet gezegd dat je dan bestand moet zijn tegen dat soort klappen. Wie zegt dat je daar ook je naam onder zet, onder de harde klappen, de sarrende opmerkingen. Mensen kunnen heel gemeen zijn.
Ja, maar goed, dat is de tol van de openbaarheid. Dus ik besef dat altijd. Kijk, aan de andere kant, satire moet je ook kunnen. En al die schimpers en honers, die kunnen dat natuurlijk niet. Dus het is meestal ook, lijkt het nergens op. Het is gewoon grof troep en dus meteen ook weg. En als satire raak is, dan kun je ook je hoed ervoor afnemen. En denk, ja, die heeft dat toch goed gezien. Kijk, er is altijd. Je hebt altijd te maken met hypocrisie. Niemand is daar vrij van. Iedereen heeft toch motieven die niet helemaal zuiver zijn. En schrijvers zeker. De schrijvers willen toch een goede indruk maken. Dat is wat je met een boek wil. En dat doorziet een ander wel eens. Ja, jij wil nou dit. Binnenhalen, maar ik zie heus wel dat je dat doet. Kijk, en dat is. Dus ik zou niet willen dat Schaduwkind boven de literaire wet staat. Dat zou bij Tonio ook niet zo moeten zijn. Het zou ook niet moeten zijn met Contrapunt van Anne Enquist. Het zou ook niet moeten zijn met gedichten van Esther Jansma, weet ik wie. Het zou ook niet zo moeten zijn dat al die boeken in één genre terechtkomen, omdat ze toevallig over gestorven kinderen gaan. Want ik vind, dat wou ik ook nog zeggen, dat ik Schaduwkind een heel ander type boek vind dan bijvoorbeeld Tonio of dan het gedicht van Esther Jansma. Zonder daar een waardeoordeel over te geven. Ik doe daar iets anders, literair gezien.
Ja, het is ook anders literair dan wat je in andere boeken hebt gedaan. De afstandelijke toon is er niet. Hoe ben je begonnen?
Ja, kijk, dat heeft te maken. Kijk, ik heb me later ook over verbaasd. Ironie is daar afwezig. Heel af en toe zie ik het wel eens. Maar ik denk dat die ironie ontbreekt omdat ik, toen ik het schreef, niet van plan was om het te publiceren. En ironie is ook een verdedigingsmechanisme. Een ironie is eigenlijk een manier om iets te zeggen en ook iets anders te zeggen. Eigenlijk twee dingen te zeggen die min of meer op gespannen voet met elkaar staan. En door dat te doen, kun jij altijd van het ene op het andere springen. En het ene met het andere vermengen. Dus steeds een diffuse positie innemen. En dat is in de literatuur heel werd dat heel mooi, vind ik. Dat is ook iets waar ik van hou. Maar ja, ik richtte me tot mezelf als het ware, of tot mevrouw. Maar in dit geval was dat natuurlijk een deel van mezelf. Want we misten dezelfde lichaam. Zou ik maar zeggen, dat van onszelf was. Dus we waren er één. En dus in feite richt je wel tot de ander, tot je vrouw. Maar in wezen ook weer tot jezelf. Dus ik zat eigenlijk gewoon wat naar het beeldscherm te staren, kwam het op neer. Dus dat is een ander. Dat is wat anders dan wanneer ik hier Kessel schrijf en ik weet. Ik weet gewoon dat ik mensen daarmee aan het lachen ga maken. Dat is toch iets anders.
Bedoel je dan dat je banger bent als je publiceert? Als je zegt dat je ironie. Als je weet. De ironie ontbrak. Omdat je wist dat niet gepubliceerd ging worden. Betekent dat dan ook dat als je weet dat iets gepubliceerd gaat worden, die ironie er wel in moet? Of inkomt?
Nou, wat heel belangrijk is de voor mij, is mijn ontdekking die ik heb gedaan, is dat de verteller voor mij onbetrouwbaar moet zijn. Dus dat je niet precies weet wie er aan het woord is. Dat die moreel onbetrouwbaar is. En door die onbetrouwbaarheid ontstaat een morele, troebele situatie. Men denkt wel gauw, als je aan die Kessels boeken denkt, het zit hem in de smeerlapperij, in het, het rukkersjargon. Maar dat is het niet, want er zijn wel boeken die explicieter zijn, die verder gaan. Het zit hem in dat die schrijver niet helemaal te vertrouwen is, waardoor alles kan gebeuren en er een moreel dubieuze situatie ontstaat. En wij willen graag dat de schrijver standpunt inneemt. Ons als het ware door die troebelheid heen leidt. Om een voorbeeld te noemen, een grote held, Thomas Mann in de Toverberg. Ja, die laat Castorp in die troebele regionen verdwalen. Maar zelf staat hij daarboven en houdt de touwtjes in handen. En vergelijkt zichzelf ook met de bekende poppenspeler vanuit het beroemde essay van Heinrich von Kleist. Hè. Dus hij zegt ook ergens, we doen de gordijntjes weer dicht, hè, de poppenkast. We hebben alles onder controle. En dat vinden wij prettig, zo'n betrouwbare instantie die het voor ons uitmaakt. En die vrijbrief geef ik de lezer niet meer mee. En dat vindt de lezer vaak verwarrend en vervelend zelfs. En bij Schaduwkind hoef je er niet aan te twijfelen dat die man die dat schrijft verdriet heeft en gemis voelt en ontreddering en dat die probeert dus, de zaak weer op een rijtje te krijgen. En dat je zit te piekeren over wat is mijn schrijverschap nog waard en wat moet ik doen. En de andere een belangrijke ontdekking doet van dat als iemand weg is, in dit geval zijn dochter dan, van die man die dat vertelt, en dat ze alleen in de taal nog terug te vinden is. En dat hij die taal moet zien te vinden, de juiste woorden. Ja, dat zijn dingen, daar hoef je niet aan te twijfelen. Daar word je niet mee belazerd. Het is, ik zeg niet dat het eind, ik had helemaal geen kind, want ik ben een homo of zo. Dat zou dan, dat zou ook kunnen. Nou ja, we kennen de bekende homo, Boudewijn Buch, die dat zo gedaan heeft. Hè, van, over een kind wat er niet was, wat doodging. Misschien ging wel een ander kind dood, we weten het niet precies. Maar dat heeft hij allemaal bij elkaar gelogen. En is dan zo'n boek minder ontroerend? Ja, dan vraag ik me af. Ik heb hem altijd niet zo'n hele briljante schrijver gevonden. Dus ik snap er sowieso niks van dat je zo'n boek kan lezen. Maar daar waren heel veel mensen ontroerd door. Dat is toch gek. Waar ben je dan door ontroerd? Door wat je leest of door wat je zelf fantaseert? Hè? Dus.
Of door het zien dat een mens zich schrijvend door iets moeilijks heen probeert te werken. Dat is misschien ook wat ontroerd. Misschien ontroeren. Ik zat in die zelf vandaag. En ik denk dat er heel veel mensen ook ontroerd zijn omdat zij naar jou kijken. En denk, deze man die.
Die verzint dat niet. Ja.
Nou, maar die probeert deze ramp te overleven door middel van het schrijven. Misschien zijn ze wel gewoon ontroerd door jou. En dat is minder natuurlijk het geval als je het hebt over twee mediageile eikels in Vladivostok.
Ja, maar dat is natuurlijk de ontroering ook niet het doel van dat boek. Hè. Dus dat is. Maar. Het zou kunnen zijn. Dat is zeker het geval natuurlijk. Daar hoef ik niet moeilijk over te doen. Dat is zeker zo. Maar dan zou de literatuur wel heel erg beperkt zijn. Dat je alleen maar, laat ik zeggen, geroerd kunt worden door heftige. Dat iemand in een concentratiekamp overleeft. De ander heeft zijn kind verloren. De ander heeft dit gehad of dat. En als kind misschien wees geworden of zo. Zo is het ook weer niet. Het is wel zo dat het raakt aan die existentiële situaties waar de literatuur altijd mee te maken heeft. Met eenzaamheid, verlies, verdriet, gemis. Al die dingen zijn natuurlijk essentieel. Maar ik kan niet zeggen dat alle schrijvers die ik heel erg goed vind, dat ik denk dat komt door een biografie. Als ik denk aan
jij las Nietzsche toen je een tiener was.
Jawel, maar daar snapte ik ook niet alles van. Dus daar ben ik ook niet heel wijs van geworden, moet ik zeggen. Tuurlijk speelt dat een rol. Ik las ook Jack Kerouac natuurlijk on the road van het idee van hij is Cell Paradise en hij gaat met die Neil. Dean Moriarty dan in het verhaal en het echt Neil Cassady. Hij heeft die reizen echt gemaakt. Dat vond ik wel de kick. En als Charles Bukowski las. Dat waren zijn dronkenmansavonturen. Natuurlijk speelt dat een de biografie een rol, dat zal ik niet ontkennen. Maar bij mij echte grote ervaringen in de literatuur heeft dat bij mij nooit een rol gespeeld. Dus ik heb de Toverberg, toen ik dat las, een verpletterende indruk maakte dat op mij. Maar de hele Thomas Mann, daar dacht ik niet zo over na. Dat was voor mij is een ongenaakbare persoonlijkheid waar ik me helemaal niet in kan herkennen zelfs. Als persoon niet en als schrijver ook niet. Of Borges, een heel ander soort schrijver. Ja, enorme jaloezie gehad van dat hij dat kan, dat ik nu gedoemd ben tot iets veel lagers dan hij, omdat hij dat gemaakt heeft. Of Kafka, weet je wel. Dus Bruno Schulz, die schrijvers waar ik van denk. Ja, de uitvinders zijn dat voor mij. Maar wat ze verder, dat Bruno Schulz verder, masochist was of weet ik wat. Dat is wel grappig om te weten, maar dat heeft niks te maken met mijn fascinatie voor zijn schrijverschap.
Maar jij zegt al, het is hem vaker voorbij gekomen, je bent afhankelijk voor een deel van die lezer om er een goed boek van te maken. Wat nou als de lezer, en dat chargeer hier enigszins, wat nou als het smaakpalet van die lezer aan het veranderen is? Misschien heel subtiel in sommige gevallen, misschien helemaal niet zo radicaal. Maar misschien wordt het autobiografisch gewoon steeds belangrijker in het werk. Misschien verlangen we dat veel meer van.
Het is overzichtelijker. Kijk, het autobiografische. Kijk, je hebt meer greep. Kijk, wij lijken. In autobiografische zin lijkt iedereen op elkaar. En dat is best wel veilig. Hè? Iedereen heeft zijn gedoe met de liefde. En met zijn ouders. En met kinderen. En met ouder worden. En met aftakeling. En met zijn lichaam. Noem het allemaal maar op waar je het over kunt hebben. En dat schept een band. En als ik begin over Bruno Schulz, dan sta ik al alleen. Want volgens mij is de eerste druk van de verzameld werk nog steeds leverbaar. Dus dat was volgens mij niet een hele grote oplage. Dus dan ben ik al gedoemd het met twee, drie vrienden erover te hebben die het dan ook geweldig vinden. En daarbuiten komt het dan niet, tenzij ik bij een lezing of zo zeggen, nou moeten jullie, je moet niet altijd mijn boeken gaan kopen. Ga nou eens echt. goed boek lezen geweest van Bruno Schulz.
Waarom moet ze Bruno Schulz lezen?
Ja, Bruno Schulz, dat is toverwerk, omdat het. Dat is ook niet, weer te geven. Het zijn verhalen. Er zijn eigenlijk maar twee bundels heeft hij zijn leven geschreven. Hij was eigenlijk tekenaar. Maar hij heeft een fantastisch gevoel voor elk detail. En het is ook het perspectief van een kind. Dus het is ook nog dat kinderlijke die verbeeldingskracht. Ja, alles gaat schitteren. Het is een grote liefdesverklaring aan het leven, zou ik maar zeggen. Aan hoe stof van kleur kan veranderen als het zonlicht erin valt. Of hoe je als kind geluiden in een huis interpreteert. En ja, dat is een. Ja, het betoverende weer. En dus het is een betoverde wereld. En een enorm geloof in dat de taal. Dat kan bewerkstelligen. Dus ook een geloof in de literatuur. En daar word ik nou door ontroerd als een schrijver dat uitdrukt. Dat doet hij, maar doet ook Kafka bijvoorbeeld. Hè. Die verhalen, we hebben het al over kinderen sprookjes voorlezen. Ja, kinderen gewoon Kafka moeten voorlezen. Dat is veel mooier. Daar kun je eindeloos over nadenken.
Wat lees je zoontje voor?
Nou ja, van alles natuurlijk. En,
Kafka?
Wel Alice in Wonderland trouwens. En Erik van Bomans, dit insectenboekje. Nee, ik zou er wel de gedaanteverwisseling heet het, geloof ik, in het Nederlands. Zou ik wel kunnen proberen. Ik denk dat een kind, denk ik, dat heel intrigerend verhaal vindt. Dus,
heb je wel eens gevreesd voor je schrijverschap naar Schaduwkind?
Nee, ik was toen helemaal los eigenlijk. Ik had daarvoor, gek genoeg, daarvoor. Dus zou maar zeggen, die zin was Schaduwkind voor mij een geschenk uit de hemel. Want ik zat daarvoor, zat ik een beetje klem. Daar had ik Zesde Bedrijf geschreven, een historische roman. Wel ja, knap gedaan en zo. Maar ik had daar het gevoel van, het drukt voor mij niet meer uit wat ik oorspronkelijk gezocht heb. In de literatuur. En ik wist niet meer goed wat ik eigenlijk gezocht had. Dus ik las toen heel veel. En daar heb ik wel mijn liefde voor de literatuur weer teruggewonnen. Ik was jarenlang ook in die periode redacteur van De Revisor. En met ook De Jong, andere als mederedacteur. En Jacob Groot en Kees het Hart. Anthony Mertens, die inmiddels overleden is. Nou, dat was een hele op zich interessante redactie, waar we wel heel veel ruzie hadden trouwens. Of meningsverschillen. Maar wel, omdat we allemaal zo anders waren, wel van spannend. En we lazen toen veel, zou ik maar zeggen, allemaal. Dus dat was wel goed. Maar ik ben toen toch, ergens te. Misschien omdat ik als redacteur van zo'n tijdschrift te veel in de keuken heb gekeken van het literaire bedrijf. En van die uitgeverij met name, Querido. Ik ben toen een beetje ontgoocheld geraakt over de te veel schrijvers ook ontmoet. En dat is ook nooit goed. De meeste zijn toch kleine luiden, zal ik maar zeggen, kleine lieden. Dus ik was mijn geloof een beetje kwijt. En dan ben ik later in stilte weer gaan terugveroveren. Toen heb ik kind gekregen. Toen was ik eigenlijk was ik helemaal weer boven. Boven gronds eigenlijk. En toen ging zij dood. Maar dat is voor mij wel een sleuteljaar geweest, dat 2002. En toen ze met mijn dochtertje geboren werd en doodging. En ik Schaduwkind begon te schrijven. Toen opende zich juist iets. En ik had juist, toen ik Schaduwkind af had. Ik had ook de 100 kunnen schrijven, of 200. Ik had het gevoel dat ik alles kon, heel raar. En toen dacht ik, ik moet toch iets anders doen. En toen ben ik allemaal dingen, hele andere dingen gaan doen, die ze altijd waren blijven liggen, omdat. Ja, toen met mijn vorige schrijverschap en bij Querido, zou ik zeggen, mijn eerste 10 jaar lag dat erg vast. He, historische verhalen, een beetje, een soort erudite schrijver. Ik schreef toen altijd essays in de NRC, die altijd getuigden van grote kennis van zaken enzovoort. Maar ik dacht ik was zo'n literator of zo. Ik had er zo'n angst voor. Dus ik ben toen het roer om gaan gooien.
Waren die eerste 10 jaar misschien nog te veel dat jongetje van 16 die een zekere imitatiewoede voelt bij het lezen van Nesquio. En iemand die dus inderdaad droomt van dat idee van het grote leven. Hè, waar de grootste schrijver, de berg in het landschap. Was er een kind voor nodig om jou eigenlijk gewoon uit je eigen hoofd te halen?
Ja, zeker. Maar ook, nee, ik was gek genoeg toen veel bescheidener als schrijver. Ik ben nu veel minder bescheiden. Maar
omdat je niet meer zoveel met jezelf bezig bent,
ja,
wellicht.
Ik was toen, had ik veel meer. Ja, ik had er niet zo'n hele hoge pet eigenlijk van op van mijn eigen schrijverschap. En dat was een van de dingen dat ik daardoor in een crisis raakte. En toen ik Schaduwkind schreef, ik wist gewoon toen ik het schreef, niet zozeer van publicatie, maar ik wist gewoon, het moet ergens over gaan. En toen ik het schreef. Ik verstond me ook met al die boeken die ik eromheen las. Van de Douaineser Elegieën van Rilke. En al die, ik zeg, best wel moeilijke boeken eerlijk gezegd. Maar ik had ze in mijn zak. Zo. Ik wist precies waar het om draaide. Wat ze deden. Ik deed het ook. En ja, ik had een enorm almachtsgevoel, gek genoeg. En misschien omdat het verlies en gemis zo groot was, dat het en niet toe deed, dat er een soort die spanning om te presteren er niet was. Ik gewoon vrij was, paradoxaal genoeg. Terwijl daarvoor was ik toch bezig de schrijver te zijn die ik wilde worden of zoiets. Hè. Daar zit toch een soort pose in. En doordat ik toen veel meer met andere schrijvers omging, ook de beperking die ik had er last van. Ja, andere schrijvers hebben misschien helemaal geen last van. Van de Heide stond dagelijks in het café en die trekt zich natuurlijk van niemand wat aan. Maar ik had daar last van. Van al die schrijvers, al die stemmen, al die meningen. En, en dan nog bij die revisor ook nog eens een keer. Dus voor mij was het niet goed om in die piranjabak te veel rond te spetteren. Dus ik ben wel blij. Heb ik dat op een gegeven moment afgesloten voordat ik naar Haarlem verhuisde, heb ik al gedacht, ik ga hier eens even een streep onder zetten. Ik ga het anders doen. En dat is mij tot op heden goed bekomen.
Wat voor komt die oude schrijver, komt hij nog wel eens terug of dreigt hij nog wel eens terug te komen? Ik bedoel, ik ben natuurlijk in die zin nog steeds P.F. Toemeese. Maar dreigt die man die dus met die dingen bezig is, komt hij nog wel eens terug? Of heeft hij daar nu door het schrijverschap en het vaderschap gewoon geen tijd meer voor?
Ja, nou, dat literatuurtje spelen, om zo maar te zeggen, dat komt zeker niet meer terug, omdat ik er helemaal geen geloof in heb. Maar ja, tuurlijk, wat ik wel eens zie is zo de oude cultuurpessimist, dat heb ik wel. Dat komt natuurlijk door Ter Braak en Nietzsche en zo, die. Ja, als je daarmee opgroeit, dan ben je eigenlijk ook een boeteprediker. Hè? Dus zulke schrijvers, de ontdekkers van het nihilisme van de moderne samenleving. Ja, dan ben je toch geneigd om steeds dat nihilisme overal te ontwaren. En daar de vinger op te leggen. En dat is natuurlijk een zinloos iets, omdat moralisme sowieso zinloos is. Moralisme heeft toch de schijn, wekt dat. Zoals Nietzsche overigens zegt. Rechtvaardige en goede mensen zijn sowieso leugenaars. Die deugen sowieso niet. Omdat als jij denkt dat je goed bent, ben je sowieso al fout bezig. Dus als je een moreel standpunt inneemt, moet je al je eigen discutabele positie in oogschouw nemen. En doe je dat, zijn al je uitspraken ook, ja, op zijn minst dubbelzinnig en dus zinloos. Dus moralisme is eigenlijk alleen voor hele kortzichtige schrijvers. En ik heb er nog wel eens de neiging toe, als ik een beetje humeurig ben of moe of zo, en geen zin heb om na te denken, dan schiet ik nog wel eens in die vingerwijzende stand. Hè. Ik zie het ook bij iemand als Grunberg. Ik denk, ja, je hebt gewoon geen tijd voor die stukjes, en dan word je moralist, omdat je geen tijd hebt om een goed stukje te schrijven. Ja, dat is, het is een teken van, vind ik, van gemakzucht en kortzichtigheid eigenlijk om het te doen. Het is verleidelijk, omdat het is makkelijk. Maar het is eigenlijk, je herkent er eigenlijk de schrijver aan die niet goed bezig is.
Omdat hij de verkeerde methodes of de verkeerde taal hanteert?
Ja, niet bezig is met door te denken. Hij is tevreden met zichzelf op een sokkeltje te plaatsen en met een klein zweepje de voorbijgangers billenkoek te geven. En hij denkt, hij ziet niet in hoe belachelijk positie hij... wat voor een belachelijke positie hij heeft ingenomen. En dat, nogmaals, ik kan het zeggen omdat ik het weet. De verleiding daarvan ken ik natuurlijk. En dat is de oude de schrijver die ik was in de eerste 10 jaar van mijn schrijverschap. Die bezondigde zich daar nog wel eens aan. Ja.
Maar het is toch niet... tegelijkertijd dus zeggen dat je zeker weet dat je niet per se een goed mens bent... is ook natuurlijk heel makkelijk. Want dan ben je opeens een stuk flexibeler in alles. Als je zegt, als je de mensen die zeggen dat ze goed zijn wantrouwt... dan kan je eigenlijk alleen nog maar winnen.
Ja, als je het zo zegt wel, maar het is... Zo
is maar goed dat ik het zo heb gezegd.
Nee, maar dan is het... dat heb je ook wel inderdaad van mensen die zich bescheiden opstellen... om buiten schot te blijven. Nee, zo bedoel ik... Zo wil ik... Niet dat het overkomt. Het is niet zozeer dat ik denk dat dat bij mij aan de hand is. Nee, het is meer de dubbelzinnigheid om te laten zien dat die positie niet mogelijk is. Die positie kun je nooit volhouden. Dat is wat ik wil laten zien in een boek als Vladivostok.
Mag ik jullie onderbreken? Frans Thomese, gast in het marathoninterview van vanavond. En Maarten Westerveen, de interviewer. Want het is...